We zijn de vorige maal begonnen met het tweede stuk, zeg maar, van het inleidend gedeelte van de brief van Petrus te overdenken. En hierin wil hij bijzonder deze jonge christenen ervan overtuigen welke plaats die zij nu innemen ten aanzien van God als gemeenschap. Als mensen die gekocht en betaald zijn met bloed van de Heer Jezus, die deel hebben gekregen aan die grote behoudenis, zijn ze nu in een bijzondere hoedanigheid geplaatst ten aanzien van God. En Petrus wil dat ze dat goed leren begrijpen. En we hebben gezien dat hij in vers 4 aangeeft dat zij allen gekomen zijn tot de Heer Jezus Christus, toen ze tot geloof gekomen zijn, tot een levende steen. Een levende steen die door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar is, en u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis. Petrus wil laten zien dat zij als gelovigen, die tot de Jezus zijn gekomen, nu begonnen zijn met deel uit te maken van dat, zo noem ik het dan toch, het grote bouwproject van God. En dat grote bouwproject van God is begonnen met de eerste steenlegging, om het zo te zeggen, van een steen, een levende steen, zo wordt de Heer Jezus hier genoemd, die door mensen wel verworpen is, maar die uitverkoren is bij God. En doordat zij zich verbonden hebben met die levende steen, zijn ze ook zelf levende stenen geworden. En vormen ze samen, maken ze deel uit van dat ene grote bouwwerk. En dat bouwwerk, hebben we de vorige keer gezegd, is overduidelijk een tempel. En we hebben hier een tweevoudig beeld. Gelovigen worden hier gezien als de ware tempel van God, waarin God zijn woning maakt, waarin God woont, want dat was de betekenis uiteindelijk van de tabernakeltempel in het Oude Testament. Het was Gods woonplaats, zijn verblijf onder Gods volk. Jullie zijn nu, zegt hij, Petrus, jullie zijn nu Gods woonplaats geworden. En dan zien we dat dat beeld verandert. Want hij laat nu enkel zien dat ze Gods huis geworden zijn als gelovigen. Hij zegt ook, jullie zijn geworden tot, tweede gedeelte van vers 5, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. Jullie zijn niet enkel Gods huis, maar jullie zijn ook tegelijk Gods priesters, Gods priestervolk, die nu in Gods tegenwoordigheid offers brengen, die God welgevallig zijn door de persoon van de Heer Jezus Christus. Nu voor we de ware toedracht kunnen begrijpen van wat dat Petrus hier wil duidelijk maken aan deze gelovigen, is er één ding dat voor hen, Petrus zegt twee dingen, die voor hen vanzelfsprekend zijn, die misschien voor ons niet zo vanzelfsprekend zijn. Met name wanneer dat God door zijn dienstknecht Mozes toont op de berg het voorbeeld, het heiligdom, naar het welke Mozes het heiligdom op aarde moet bouwen, de tabernakel, dan wil hij dat nadrukkelijk, dat dat zo gemaakt wordt naar het beeld dat hij ziet op de berg. En waarom wil God dat nadrukkelijk? Allereerst omdat die tabernakel, die materieel geworden verblijfplaats van God, zeg maar, in de brief aan de Hebreeën wordt zelfs nadrukkelijk gezegd dat het een parabel is. Met andere woorden, het met handen gemaakte heiligdom, die materiële tent waar dat God in woont, is een gelijkenis van een realiteit die Mozes op de berg heeft gezien. Het is een afbeelding. Het is een symbolische voorstelling. In ieder geval, wat is het allereerste symbolische voorstelling? Wel, in die tabernakel en gans die priesterdienst wordt gesymboliseerd, wordt getoond dat er ooit een ware priester zal zijn, die ooit een waar offer zal brengen, waardoor mensen opnieuw ooit de toegang tot God zullen krijgen. God leeft weliswaar te midden van zijn volk in die tabernakel, maar hij leeft toch op een afstand. Daarvan getuigt de scheiding die er is tussen God en zijn volk. Dat voorhangsel. En wat daarin gesymboliseerd wordt door dat jaarlijkse offer, en van die hoge priester die iedere keer opnieuw elk jaar de zonden van het volk in herinnering bracht, en die elk jaar verzoening moest doen, elk jaar met het bloed van een onschuldig dier in Gods tegenwoordigheid komen, daarin wordt gesymboliseerd dat er ooit een dag zal zijn waarop God door een ware priester, de ware priester, waarvan dat de Hebreeënbrief zegt dat hij geen verzoening moet doen voor zijn eigen zonden, de hoge priester onder Gods volk eertijds wel. Het is een hoge priester die ook niet aanblijft. Iedere keer komt er een andere. Dat priesterschap is niet volkomen. Een ander woord dat daarin gesymboliseerd wordt, dat er ooit een ware priester zal zijn, die ooit het ware offer zal brengen, dat wel de zonde kan wegnemen, want het bloed van stieren en bokken kan geen zonde wegnemen, waardoor de weg tot God opnieuw geopend zal worden. Dat is onder andere de reden waarom dat wanneer de Heer Jezus sterft aan het kruis, wat gebeurt er dan in de tempel? Het voorhangsel scheurt van boven naar beneden. Met andere woorden, daarin wordt duidelijk gezien dat die scheiding weggevallen is tussen God en zijn volk. Ja. Dat symboliseert die scheuring van dat voorhangsel. Hebreeënbrief zegt dat dat voorhangsel zelfs wie is? Christus. Die moest sterven om de weg tot God te openen. Zo leert de Hebreeënbrief het ons. Dus dat is één ding. Het wijst vooruit naar een uiteindelijk offer dat de ware hoge priester zal brengen, waardoor er voorgoed, voor eens en voor altijd met de zonde zal afgerekend worden. Dat is één ding. Maar wat die tabernakel ook ons leert en doet begrijpen, is wat het betekent om Gods volk te zijn. Want onder het Oude Testament was de gemeenschap van het volk van God met zijn God niet los te koppelen van die tempel of van die tabernakel. Eerst tabernakel, later tempel in het beloofde land. Want wat gebeurde er? Wel, er waren offers die moeten gebracht worden, offers die zeg maar de gemeenschap, de relatie tussen God en zijn volk symboliseren. Een vredeoffer kan er gebracht worden, maar ook als er gezondigd is, kan er een zondoffer en een schuldoffer gebracht worden. En er waren gezette feesten, elk jaar opnieuw een opeenvolging, een cyclus van feesten, waar het volk iedere keer samenkwam rond die tabernakeltempel, om daar zeg maar God te eren en groot te maken. En je ziet dat daar ook ontwikkeling in is. Een keer dat die tempel er staat in het beloofde land, de tempel van Salomo, zie je ook dat er bijvoorbeeld een orde van zangers opgericht wordt. Dat er gezangen tot stand komen, ja, die we hebben in de psalmen, en die op bepaalde feestdagen gezongen worden. Er wordt een bepaalde structuur, zeg maar, opgezet, die keer op keer terugkeert. Het volk moet elk jaar optrekken naar die feesten. Daar is ook de plaats, die tempeltabernakel, waar dat God spreekt tot zijn volk. Dat is de plaats waar dat je ook verzoening kan vinden met God. En zeg maar, die tabernakeltempel was het centrum van priesterlijke activiteit. God had zijn volk geroepen tot een volk van koningen en priesters. Met andere woorden, een volk dat speciaal voor God apart gezet is om hem te dienen. Wat het dan betekende om Gods volk te zijn en hem te dienen, werd tot uiting gebracht in dat patroon van feesten en die structuren en die ganse orde die verbonden was van offers en ceremonies met die tabernakeltempel. Dus, dat is het tweede belangrijke punt, wat het betekent om Gods volk te zijn, dat toont ook die tabernakel aan, omdat die tabernakel zeg maar het middelpunt is waarom die gemeenschap, die relatie tot God, tussen God en zijn volk tot uiting komt. Dit zijn twee belangrijke dingen die voor hen, aan wie Petrus schrijft, vanzelfsprekend is. Maar voor ons niet zo vanzelfsprekend is. Ondertussen raken we dan misschien wel beter en beter mee vertrouwd. Maar zij hadden dit automatisch in hun achterhoofd. Dus wanneer dat Petrus spreekt, dat zij nu de tempel van God geworden zijn, konden zij automatisch de link leggen, die wij niet zo meteen zien, tussen de woonplaats van God te zijn, Gods tempel, en een priestervolk te zijn. Die twee beelden die hier, zeg maar, door elkaar ook lopen. Nu hebben we gezien, de vorige maal, wat dat Petrus vertelt, dat zij nu het huis van God geworden zijn, wat daar revolutionair was, dat dat iets is wat volledig onderbouwd wordt door de schriften. Petrus zuigt dat hier niet zomaar uit zijn duim. Petrus wil nadrukkelijk hier hen, aan hen tonen dat wat zij nu geworden zijn als Gods volk, Gods huis, Gods priestervolk, dat dit volledig naar de schriften is. Waarom is dat zo belangrijk voor hen? Wel, je moet weten, kijk, we zien het ook bij de apostelen, dat het feit dat Jezus Christus plotseling gearresteerd wordt, gekruisigd, omgebracht wordt, dat dat een echte cultuurschok is voor hen. En belangrijk was dat die verwerping van Jezus Christus gefundeerd was in het feit dat de profeten reeds vooraf daarover hadden gesproken. Voor de apostelen was het superbelangrijk wanneer Jezus hen kon tonen dat zijn verwerping allang in de schrift voorzegd was. En hij wil hier ook deze jonge gelovigen, die zelf nu een minderheid vormen, vreemdelingen zijn en een heel nieuwe cultuur waar dat ze in terechtkomen, wil hij nu hen van vergewissen dat het fundament waarop zij staan, dat het volk dat zij nu geworden zijn, dat dat wel degelijk in de schriften door de profeten reeds lang voordien is voorzegd. En dat het kruis van Christus, die daarin, zeg maar, de centrale sleutel vormt aan zijn opstanding, niet een plotseling voorval is, maar dat God dit alles reeds lang voordien had gepland. Het feit dat de boodschap van het evangelie zo uiteenlopend beantwoord wordt, dat er mensen zijn die inderdaad Jezus Christus omhelzen als die kostbare steen waarin dat ze de ware behoudenis vinden, en andere mensen zijn die hem gewoon verwerpen en achteloos naast zich neerleggen, dat het allemaal in de schriften voorzegd is dat dit zo zou gebeuren. Dus wat Petrus en ook Paulus en de andere apostelen belangrijk vinden, is niet zozeer dat in de profetische geschriften er een toekomstvoorspelling is gebeurd reeds lang voordien dat bepaalde zaken gingen gebeuren, maar wat de profeten vooral vertellen en laten zien, en wat vele malen belangrijker is, is waarom die dingen gebeuren. Waarom is Jezus Christus verworpen en gekruisigd? Jesaja 53 leert ons waarom Jezus verworpen en gekruisigd is. Dit was Gods weg om verzoening te doen over de zonde van zijn volk. Dus zie je hoe belangrijk dat het is voor Petrus en voor ons allen als gelovigen om te zien in de schriften dat deze gebeurtenissen werkelijk Gods bedoeling waren en reeds lang voorzegd waren door de apostelen. Ja, door de profeten, excuseer. Petrus, Paulus, spreekt over geheimenissen die vroeger niet bekend waren. Die geheimenissen, ja, die verborgenheden, zijn geen verborgenheden in die zin dat ze totaal onbekend waren en een nieuwe openbaring zijn van God. Nee, dat zijn ze niet. Ze lagen al lang in de schriften, opgesloten. Maar pas na het kruiswerk van Golgotha, na de opstanding van de Heer Jezus Christus, kan de Heer Jezus tonen dat deze dingen al lang in de schriften voorzegd zijn. Wie hij is, wat hij zal komen doen en de ware toedracht van zijn komst, van zijn kruiswerk op Golgotha en de toekomst die daaraan verbonden is. Ik hoop dat we dat leren zien. Het Oude Testament, het profetische woord, is geen toekomstvoorspelling. Ook er zijn zaken die voorspeld zijn. Laat dat duidelijk zijn, nauwkeurige voorspellingen. Maar dat is een hele kleine minderheid van wat dat God heeft voorzegd. Het overgrote deel spreekt over dingen die nog te gebeuren staan, waarom die dingen moesten gebeuren. Wat Gods bedoelingen daarmee zijn. En dat is wat vooral ook Petrus hier wil laten zien aan deze jonge gelovigen. Nu, de onderbouw van dit gedeelte, daar hebben we vorige keer uitvoerig bij stilgestaan. De constructie van die tempel, hè, als we dan toch zeggen, en als Petrus gaan wel bekendmaken van, kijk, jullie zijn de tempel van God. Waar kent dat zijn oorsprong? En dan begint Petrus met te zeggen, kijk maar, want er staat in de schrift, zie. En dan krijgen we een eerste citaat, ik leg in Sion een uitverkoren kostbare steen, en wie in hem gelooft zal geen zonde beschaamd worden. Vorige keer hebben we gezien dat dit een citaat is uit Jesaja hoofdstuk 28, waar de Heer Jezus, volgens Petrus, na Petrus zijn verklaring, geopenbaard wordt als die kostbare hoeksteen. De situatie was daar dat de leiders van het volk, hadden we gezien, vertrouwden dat hen niets kon overkomen, en wanneer de profeten aankondigden, jullie ontrouwe wandel ten aanzien van God zal ervoor zorgen dat God jullie zal oordelen. En jullie oordeel zal erin bestaan dat er een vreemde macht, een buitenlandse macht, jullie land zal overspoelen. Wel, de leiders van het volk lachten daarmee. Waarom? Ze waanden zich onaantastbaar. De tempel van God was in Jeruzalem. Wie kan dan die stad overrompelen? En wel zegt Jesaja, of beter gezegd, zegt de Heere God door zijn profeet Jesaja, jullie valse hoop zal beschaamd uitkomen, want ik zal het toestaan dat deze tempel, deze stad Jeruzalem, de stad van de grote koning, overspoeld wordt. Het is een valse hoop, een valse zekerheid. Dit met mensen gemaakte heiligdom, wat de tempel van Salomo was, is niet de ware tempel. De ware tempel, zegt de Heere God, zal ik bouwen. En ik begin met een hoeksteen te leggen, een kostbare hoeksteen. En wie op hem zijn vertrouwen stelt, zal niet beschaamd uitkomen. En die kostbare hoeksteen is Jezus Christus, de opgestane, de levende, vandaar een levende steen. En wie zijn hoop op hem bouwt, zal allerminst beschaamd uitkomen, maar zal geëerd worden. De tweede tekstverwijzing die hij citeerde kwam uit Psalm 118, en dan vinden wij vers 7, voor u dan die gelooft is dit de kostbare, maar voor ongeloven de steen die de bouwlieden hebben verworpen, deze is tot een hoeksteen geworden. En dan vinden we een citaat uit Psalm 118, waarvan dat we de vorige keer hebben gezien dat de Heer Jezus zelf in zijn bediening, wanneer hij kort voor het kruis van Golgotha komt te staan, duidelijk maakt waar deze profetie over spreekt. Het spreekt over zijn eigen persoon. Hij is de enige weg tot behoudenis. Hij is die hoeksteen van de nieuwe tempel van dat God zal bouwen, en alleen in hem is er behoudenis. Buiten hem is er geen behoudenis. En mensen horen dit te aanvaarden, maar kunnen dit niet zomaar naast zich neerleggen. Wat Jezus Christus aanbiedt, wanneer hij komt om redding te brengen, is niet iets wat te nemen of te laten is. Jouw houding ten aanzien van hem bepaalt jouw toekomst. Ofwel zal hij jouw redder zijn, ofwel zal hij jouw rechter zijn en jouw oordelen, zoals we in de evangelieverkondiging zo in één zinnetje zeggen. Dat is wat hier bedoeld wordt. Jezus Christus is die steen die verworpen is. En in eerste instantie was hij verworpen door de leiders van het volk. Maar we hebben gezien de vorige maal dat Petrus hier het onderwijs van Psalm 118, wat de Heer Jezus gebruikt om te vertellen wie hij is, in zijn evangelieverkondiging breder uitstrekt en duidelijk maakt van, kijk, een ieder die het evangelie naast zich neerlegt, verwerpt Jezus Christus met alle gevolgen van dien. Wie hem aanroept, wie op hem in geloof zijn hand legt, zijn vertrouwen stelt, zal door hem gered worden. En voor de ene is de Heer Jezus tot heil, en voor de andere zijn een steen des aanstoots en een ergernis. Twee uiteenlopende reacties. En dat is wat Petrus nogmaals wil verduidelijken met zijn laatste citaat, waarvan hij zegt dat een steen dus de hoeksteen is geworden, een steen dus aanstoots en een rots der ergernis. En dan lees ik er vers 8 meteen bij, daar zij ongehoorzaam zijn, stoten zij zich aan het woord, waartoe zij ook bestemd zijn. Kijk dat het evangelie zulke uiteenlopende reacties werd, door de een omhelst, als een kostbare, waardevolle steen, waar hij al zijn hoop op stelt, waar hij uitreddingen vindt, en voor de ander iets wat hij veracht en miskent, en naast zich neerwerpt, en hem gewoon er radicaal aan ergert. Dat is wat de boodschap van het evangelie, wanneer het uitgaat in de wereld, bewerkt. En ook dat is vooraf aangeduid, aangezegd door de profeten. Dus wat we in de laatste citaat vinden, is nogmaals een bevestiging van het principe wat reeds in Psalm 118 werd gezien. Dus dat is in het kort nogmaals ter verduidelijking wat we de vorige keer hebben overdacht. Jezus Christus, als Hij die steen op jouw levenspad komt, om het met Jesaja hoofdstuk 8 te zeggen, dan kan je daar niet zomaar achterloos overheen springen. Hè? Nee, ofwel wordt Hij het fundament van jouw leven en wordt God jou tot een heiligdom, hebben we gezien in Jesaja 8. Ofwel ga je, als je blind bent, in de duisternis jou eraan stoten en erover ten val komen. Dat is wat het evangelie teweeg brengt. Nu, vers 8 is daar meteen aan verbonden, en een verklaring ook, hè? Zij die zich eraan stoten, zijn zij die de boodschap ongehoorzaam zijn. Daar zij ongehoorzaam zijn, stoten zij zich aan het woord waartoe zij ook bestemd zijn. En dat is misschien voor ons een moeilijk gegeven, hè? Dat ze zich eraan stoten en daardoor ongehoorzaam, doordat ze ongehoorzaam zijn, dan kunnen we nog aan meteen, zeg maar, ons inleven, want dat is logisch, hè? Als we ongehoorzaam zijn, dan zijn er consequenties op. Maar er wordt meteen bijgezegd waartoe zij ook bestemd zijn. En dat is iets wat de schrift keer op keer ons gaat voorstellen. Met name dat er enerzijds de verantwoordelijkheid van de mens is, maar anderzijds dat er ook de soevereiniteit van God is. En die twee dingen moeten we altijd naast elkaar laten staan. We kunnen dat niet volkomen begrijpen. Waar begint de mens zijn verantwoordelijkheid? Waar eindigt die? Hoe moeten we Gods soevereiniteit zien? Met andere woorden, dat er niets gebeurt buitenom. Dat wil zeggen, God is soeverein. Er is niets wat er ook maar gebeurt buitenom. En die dingen zijn niet in tegenspraak. Maar misschien heb je de idee van, kijk, als wij mensen kunnen gehoorzaam zijn of ongehoorzaam zijn, als dat onze eigen beslissing is, dan betekent dat toch dat God eigenlijk in een tweede rangsfunctie gedrukt wordt. Want hetgeen hij enkel kan doen, is reageren op wat wij doen of niet doen. Nee, dat is het juist niet. God is soeverein en dat betekent dat hij boven alles staat, of wij nu gehoorzaam zijn of ongehoorzaam zijn. Er is niets wat buiten God zijn soevereiniteit valt. Niets. Ook niet onze keuzes die wij maken. En dat is een belangrijk punt om te leren begrijpen. In de schrift wordt dat iedere keer weer opnieuw naast elkaar gesteld. En een belangrijk voorbeeld van die beide zijden vinden we in Handelingen hoofdstuk 4. Daar wil ik even toch tijd voor maken om een uitstapje te doen. en daar jullie van het belang laten inzien. Als er vragen zijn, mag je mij altijd gerust onderbreken.
Ik vind Petrus daar die vergelijking met het gelovige godstempel zijn. Uh-huh. Dan moet het na 70 na Christus zijn, dan is de tempel effectief al vernield. Of stond daar nog een tempel in Jeruzalem op dat moment?
Ik denk dat het nog voordien is. Maar wat zal het erop betekenen als ze zeggen? Rond het jaar 63 wordt er gezegd hier. Dus.
Voor de tempel.
Dus voor de tempel, ja. En waarom vraag ik u? Ik bedoel.
Omdat het daar nog straffer maakt zijn uitspraak. Dat hem zegt: jullie zijn nu wat simpel. Terwijl er nog een tempel staat. Dus dat het nog meer benadrukt. Okay. Als die tempel weg was, had ik hem logischer begrepen. Jullie zijn de nieuwe tempel. Maar die tempel staat er nog. En hij zegt, jullie zijn toch de nieuwe tempel, terwijl dat er tempel staat.
Ja, maar dat heeft alles te maken met het feit dat die tempel die daar staat als stenen, dat bouwwerk van steen en cement, dat dat bouwwerk een zinnige, beeldige voorstelling is van een geestelijke realiteit. En dat is juist het moeilijke, ook voor veel christenen om te begrijpen, en te denken dat er nog een eindtijd tempel moet komen van steen en cement, omdat ze niet goed doorhebben dat die tempel van steen en cement en vroeger een tent in de woestijn, dat dat een zinnebeeldige voorstelling is van een materiële voorstelling van een geestelijke realiteit. We zijn zo in, of beter gezegd, we kunnen ons dan moeilijk voorstellen dat iets materieels een zinnebeeldige voorstelling is. We kunnen veel gemakkelijker begrijpen dat iets geestelijks een voorstelling, of beter gezegd, een voorstelling is van iets materieels, maar niet omgekeerd. Het geestelijke is de ware tempel. De materiële tempel is slechts een symbool, een gelijkenis, niks meer. Vandaar hoe dat je draait of keert. Al worden er nog 20 tempels gebouwd. Dat is niet wat God uiteindelijk bedoelt met een tempel. Een tempel is die geestelijke realiteit. En die geestelijke realiteit zijn geen stenen uit graniet, maar levende stenen. Mensen, ja, die gebouwd zijn op die ene ware levende steen, Jezus Christus. En die samen Gods huis vormen. Die samen Gods volk vormen. En dat is wat de apostelen nadrukkelijk hebben gezien. En dat is ook het grote conflict tussen de apostelen en het Joodse volk, die in die stenen tempel alles zagen. En spijtig genoeg zijn er heel veel christenen die eigenlijk, zeg maar, de houding aannemen van de Joden. En die nog steeds geloven dat er een ware tempel moet komen van steen en van cement. Maar dan gaan ze eraan voorbij dat Jezus Christus de vervulling is van die ene ware tempel. Hij is die hoeksteen van die eindtijdtempel. En dat is het grote knelpunt, zeg maar. Het wordt niet genoeg gezien dat de ware tempel Jezus Christus is. Hij is het begin van die tempel en wij zijn met hem verbonden en vormen samen Gods huis. Dat is de realiteit. Een symbolische voorstelling daarvan is de tabernakeltempel in Jeruzalem. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Anders moet ik het gaan tonen in de Hebreeënbrief. En daar kan je letterlijk zien dat, maar dan moet je kijken in je NBG-bijbeltje op je online Bijbel. En dan kun je er aanklikken en dan ga je zien dat er daar staat voor zinnebeeldige voorstelling in het Grieks paraboleo. Van wat? Van waar het woord parabel is afgeleid. Gelijkenis. Een schaduwbeeld. Dus tempel, tabernakel is niet de realiteit. De realiteit is het ware heiligdom. En dat is een geestelijk heiligdom. En dat zijn wij, mensen, het volk. Ja? Voilà. Altijd in het midden van zijn volk woont. Zoals we in het overzichtje gezien hebben. Het is heel simpel, maar ja, doordat er zoveel misverstanden en verwarring is onder de christenen, en het zo moeilijk om die eenvoudige dingen te begrijpen en te zien. Ja? Oké, waar wil ik nu naartoe gaan? Handelingen hoofdstuk 4. Inderdaad, Handelingen hoofdstuk 4. En dan wil ik lezen versjes 26 en vers 27. Wat vinden we daar? Wel, de eerste gemeente begint de vervolgingen aan de lijve te ondervinden. Petrus en Johannes zijn gevangen genomen en nu zijn ze losgelaten. En dat wordt de eerste bidstond die we vinden in de Bijbel aan ons beschreven. En we gaan lezen wat verband vanaf vers 23. Toen zij nu waren losgelaten, dus Petrus en Johannes, gingen ze naar de hunnen, dus de medechristenen, en berichten alles wat de overpriester en de oudsten tot hen hadden gezegd. Toen ze nu dit hoorden, verhieven zij eendrachtig hun stem tot God en zeiden: Heer, u bent het die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin is, die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David uw knecht hebt gezegd. Waarom hebben de naties gewoed en de volken ijdele dingen bedacht? De koningen van de aarde zijn opgestaan en de oversten zijn samen bijeenverzameld door de Heer, tegen de Heer, excuseer, en tegen zijn gezalfde. En nu, dat is Psalm 2, wat ze hier aanhalen voor het aangezicht van de Heer. En nu moet je zien dat ze dat verstaan. Want in waarheid zijn in deze stad, dus in Jeruzalem, verzameld tegen uw heilige knecht Jezus, die u hebt gezalfd, zowel Herodes als Pontius Pilatus, met de naties en volken van Israël, om te doen alles wat uw hand en uw raad tevoren had bestemd, dat zou gebeuren. Zie je de twee kanten hier? Er is de opstand, de rebellie tegen God, van Herodes, van Pontius Pilatus, en zelfs van afvallig Israël. Die worden hier in één adem genoemd met de volkeren. Belangrijk om te zien. Straks gaan we er nog op terugkomen. En wat wordt er gezegd? Dat uw raad dit tevoren had bestemd, dat dit zou gebeuren. En die twee kanten moeten we altijd naast elkaar laten staan. Het is heel gemakkelijk om maar één kant van de waarheid te zien en te zeggen: ja, kijk, Jezus Christus, zijn dood is eigenlijk een samenzwering. Een samenzwering van de Joden. Hè? Ze hebben Pilatus in de val gelokt en Herodes was maar ook al te content dat dit gebeurde. Het is Jezus eigenlijk de prooi geworden van een politieke situatie, een samenzwering van mensen. Dat is één kant van de waarheid. Want, stel nu dat dat werkelijk zo is, dan zou dat betekenen dat Jezus' arrestatie, zijn proces en terechtstelling, een ongelukkig toeval is. Ja? Als dit een ongelukkig toeval is, heeft dat ook geen betekenis in de kruisiging van Jezus? Snap je wat ik wil zeggen? Als dat een ongelukkig toeval is, wat is dan de toedracht van zijn kruisweg heen? Dus zie je? Ja, als je enkel zegt van: kijk, wat er gebeurd is met Jezus Christus is een samenloop van omstandigheden van mensen die, zeg maar, een samenzwering hebben tot stand gebracht en Jezus Christus is de slachtoffer van geworden. Als je enkel die kant ziet, de menselijke verantwoordelijkheid, hè, daar hebben we het nu over, ja, dan verliest het kruis al zijn waarde. Want dan heeft het geen enkele betekenis. Als je langs de andere kant zegt, en wat hier staat, dat God het zo bestemd heeft, dat deze dingen zo gebeurd zijn, omdat God het heeft gewild, ja, dan sluit dat de menselijke verantwoordelijkheid uit. Als dan Pilatus, Herodes en al die acteurs in heel dat scenario doen wat ze gedaan hebben. Wat hebben ze daar gedaan? Ja, ze konden niet anders doen. Ze konden niet anders doen. En zijn ze dan wel verantwoordelijk? Als ze niet anders konden doen, als God het zo bestemd heeft, dan hebben ze zo gehandeld omdat het moest. Zijn ze dan wel menselijk verantwoordelijk? Zo ja, waarom miste dan een kruis op Golgotha waar Jezus moest dan sterven voor de zonde van de mens? Als de mens toch niet verantwoordelijk is voor wat hij doet. Als het toch allemaal zo gebeurt zoals het moet, zoals God het bestemd heeft. Zie je de twee kanten? Beide kanten doen het kruis helemaal teniet. Als we zeggen, het is de verantwoordelijkheid van de mens, zonder daarbij te zien dat God het zo bestemd heeft, dan is het een ongelukkig voorval. Een ongelukkig voorval dat geen enkele bedoeling heeft. Een zinloos gebeuren. Als we langs de andere kant zeggen, ja, God heeft het zo bestemd, en de mensen hebben zomaar Jezus Christus gehandeld, omdat het zo bestemd was van God, dus ze konden niet anders, ja, in hoeverre zijn ze dan verantwoordelijk? Dan zijn ze niet verantwoordelijk. En waarom is het kruis van God dat dan nodig dat hij sterft voor onze zonden, als we niet verantwoordelijk zijn voor wat we doen? Dus beide kanten heb je nodig en moet je naast elkaar laten staan. Als je beide kanten niet erkent, kan je zelfs geen christen zijn. Omdat elke kant op zich het kruis van Golgotha los van elkaar teniet doet. Begreep je dat een beetje? Dat is heel belangrijk om te zien. Al veel mensen denken zo. Het is God die het wel. Vroeger was er iemand met werk die niet anders zei. Het is God die het wel zei, dat gelukt. En dat liedje, kijk dat, sera, sera. Wat moet zijn, zal zijn. Hè? God die het wel. Maar zo is het niet. De Bijbel leert ons die twee dingen naast elkaar. De mens geeft zijn verantwoordelijkheid. En hij is verantwoordelijk voor wat hij doet. Maar wat hij ook doet, zorgt dat God niet gedrongen wordt in een bijrol. Dat betekent dat God niet enkel kan reageren naar wat de mens doet of niet doet. Nee, God is soeverein en hij staat boven alles. Wat de mens ook doet, het gebeurt niet buiten de wil van God om. Hoe dat het dan zit met die menselijke verantwoordelijkheid en Gods soevereiniteit, hoe dat die verhouding is, dat gaat boven ons uit. Maar de schrift leert het allebei en we moeten het langs allebei naast elkaar laten staan. Als we dat niet doen, dan valt de betekenis van het kruis van Golgotha helemaal in het niet. Dus zie hoe belangrijk dat is. Zijn er vragen over? Als ik te snel ga, moet ik zeggen.
Inderdaad.
Dat is, wat hij nu bedoelt, is puur Gods alwetendheid. Er is niets wat God niet weet. Maar soeverein is, heeft te maken dat er niets gebeurt buiten zijn wil om. Wat er ook in deze wereld gebeurt, gebeurt niet buiten Gods wil om. En dan zeg je natuurlijk, krijg je die vraag van, ja, en wat er dan gebeurt met die dingen, en die afschuwelijke dingen in de wereld. Gebeurt niet buiten Gods wil om. Sommige christenen hebben het dan moeilijk mee. Zeggen, ja, God heeft het allemaal niet geweld. En ik zou dat zo niet durven zeggen. We moeten heel duidelijk zien dat God boven al die dingen staat. En dat de wonderlijke macht van onze God hierin is dat hij zoiets afschuwelijks als het kruis van Golgotha. Is er een groter onrecht op deze wereld geweest dan de terechtstelling van Jezus Christus? Zijn leven was perfect. Zijn proces was één grote klucht, het grootste onrecht wat een mens ooit aangedaan is. En wat zien we? Dat God juist door dit grote onrecht, door het afschuwelijke van het kruis, de redding van de ganse wereld bewerkt. Als God zo machtig is om dit grootste onrecht om te turnen tot de redding van de wereld, dan moeten we stil worden voor God en ons buigen voor zijn wijsheid. Want hij weet wat hij doet. En het kwaad in deze wereld, broeder en zuster, is nooit het einde. Mensen bedenken dingen ten kwade van de ander. Dat is ook wat Jozef zegt over zijn broers. Jullie hebben het ten kwade bedacht, als jullie mij verkocht hebben. Maar God heeft het ten goede bedoeld. Inderdaad. Inderdaad, er is niets dat gebeurt buiten Gods wil om. De afschuwelijkste, afgrijselijkste dingen in deze wereld gebeuren niet buiten Gods wil om. Maar ze zijn nooit het eindpunt. God werkt door die dingen. En wij kunnen met ons kleine menselijk verstand dat niet overzien.
Ik heb een keer ook die vraag gehad, hè, en ze zeiden van, is dat nu ons verantwoordelijkheid, of staat God erboven? Ik had toen gezegd, van kijk, neem dat je iemand kent, laat je vriendin ofzo, dat was jong die dat vond. Ik zeg, laat je kiezen uit drie kleuren, laat je vriendin kiezen uit drie kleuren, maar je kent dat als je lief, je weet al op voorhand wat ze gaat kiezen, maar zij moet een keuze maken. Dus je weet wat zij gaat kiezen, en vooruit blijft het een keuze. Dus zij kiest, maar je weet wat ze gaat kiezen. Dus dat hier God zij, en meer dan een vriendin, die van alles weet, weet je ook wat als keuzes gaat zijn, ook al moet hij ze nog maken. Okay. Dus wij gaan wel altijd kiezen, maar wij weten wat we gaan kiezen, omdat hij ons nog beter kent dan wij de voorbeelden van die nog kennen. En toen begon zij aan die keuze te stellen. Die persoon gaat de keuze maken, maar door hun, ja, door die relatie dat je met die persoon hebt, weet je al wat dat is een keuze gaat zijn. Dus als ook als je daar een beetje slot niet op geeft.
Natuurlijk. Zijn voorgekend van voor de grondlegging van de wereld. Absoluut. Ja, maar dat heeft te maken met het feit dat God redt wie hij wil redden. Want God is niemand niets verschuldigd. God is aan niemand van de mensen hier iets verschuldigd. Niemand. God is geen schuldenaar van mensen. Dus hij betoont genade aan wie hij wil. Maar natuurlijk, bij het probleem van het kwaad in deze wereld, zijn het afschuwelijke, afgrijzelijke dingen die gebeuren, waarvan dat wij niet weten waarom dat God die dingen toelaat en dat ze gebeuren. En God geeft daar ook geen antwoord op. Kijk maar eens naar het boek Job. Als al die dingen over hem komen in zijn leven, dan zie je ook niet dat God antwoord geeft aan Job waarom die dingen gebeuren. Het enige wat dat God aan Job toont is: aan Job, toen ik alles gemaakt heb, wat was jij? Kan jij iets van die dingen? Aan het eind van de rit zegt God tegen Job van: vertrouw op mijn wijsheid. Vertrouw op mij. En als hij ontzag krijgt voor de grootte en de majesteit van God, dan zwijgt hij. Die dingen kunnen wij niet begrijpen. En God is ons daarin geen verantwoording schuldig. Maar God wil dat we hem vertrouwen. En vertrouwen op zijn wijsheid. En daar komt alles op neer. De waarom vraag wordt niet beantwoord. Ja? Mag ik terugkeren naar het stukje waar we bezig waren in 1 Petrus? Want tijd gaat snel. Dus nadat Petrus aan het einde van vers, of beter gezegd in vers 8, toont wat het einde van zal zijn van hen die ongehoorzaam zijn, begint hij in vers 9 te spreken opnieuw tot de christenen en wil hij hen zeg maar terug overtuigen dat zij anders zijn. Hè? Vers 9, u echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot eigendom, opdat u de deugden verkondigt van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. U die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent, die aan geen barmhartigheid deel had, maar nu barmhartigheid hebt verkregen. Nu gaat Petrus verder uitleggen wat het betekent om Gods huis te zijn, om Gods nieuwe tempel te zijn. En hij gebruikt daarbij bewoordingen die voor, zeg maar, oud-testamentische Joden heel bekend in de oren klonken. U bent, zegt hij, een uitverkoren geslacht. Ik wil bijna één voor één die begrippen heel kort uitleggen en tonen in het Oude Testament. Er is wel enige overlapping tussen die verschillende benamingen, maar het is goed om daar een moment bij stil te staan. U bent een uitverkoren geslacht. Een uitverkoren geslacht, daarmee verwijst Petrus naar de profeet Jesaja in hoofdstuk 43. Dat is mooi om te zien iedere keer. Die verwijzingen die hij maakt naar het Oude Testament. Ze maken ook kenbaar wat hij daarmee bedoelt te zeggen. En Jesaja 43 vind ik persoonlijk wel een heel mooi stukje. Jesaja hoofdstuk 43. En daar vinden we in vers 16 voor het verband. Het gaat erover de Heere die zijn volk zal verlossen en bevrijden uit de ballingschap. We hebben dat keer op keer al gezien, dat Petrus veel verwijzingen maakt naar tekstplaatsen waar God spreekt dat hij hen zal verlossen uit de ballingschap. Waarom? Omdat hij, waarom verwijst Petrus vooral naar die schriftplaatsen? Wel, omdat die gelovigen een beetje in dezelfde situatie zitten. Ze zijn ook verstrooid. Ze zijn ook terechtgekomen in een gebied dat voor hen absoluut vreemd is, een vreemde cultuur. En in vers 16, de Heer zal zijn volk verlossen. Zo zegt de Heer, die door de zee een weg baant en een pad door machtige wateren. Al wat doet dat terugtrekken? Het terugdenken aan de uittocht uit Egypte. Want iedere keer als de Heer spreekt dat hij zijn volk zal verlossen uit de ballingschap, verwijst hij terug naar de eerste uittocht uit de slavernij van Egypte. Vers 17, die wagen en paard doet uitrekken, krijgsmacht en helden, de samen leggen zij neder, ze staan niet weer op, ze zijn uitgeblust. We terugdenken aan de legers van Farao die uiteindelijk omkomen in de zee, als een vlaspit uitgedoofd. Vers 18, denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat altijd is geschied. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspreiden. Zult gij er geen acht op geven? En dan zegt hij, ja, ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. Wat terug verwijst naar de tocht door de woestijn die het volk eerder maakt. Het gedierte des velds zal mij eren, en jakhalzen en struisen, want ik geef water in de woestijn, rivieren in de wildernis, om mijn uitverkoren volk te drinken. Dat verwijst natuurlijk naar het water dat God deed komen uit de rots in de woestijn. Zo zal God opnieuw zorgen dat er water is voor zijn volk. En dan zegt hij in vers 21, het volk dat ik mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen. Met andere woorden, het volk dat God zich zal vormen, het volk dat God zal uitredden en bevrijden, zoals hij eertijds zijn volk uit Egypte heeft geleid en door de woestijn heeft gebracht en gevoed heeft, water heeft geschonken, zo zal dat nieuwe volk geformeerd worden. En wat is het doel van het bestaan van dat volk? Hem eren. Mooi, als je dat begint te zien. Het is een volk dat God bestemd heeft om hem te eren. En daarmee is de link, denk ik, meteen heel duidelijk gelegd. Een uitverkoren geslacht dat God heeft bestemd om zijn naam te eren en groot te maken. Het mooie is dat de profeet Jesaja, als hij hierover profeteert, dat heel duidelijk zegt over de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Met andere woorden, de letterlijke nakomelingen van Abraham. Maar Petrus neemt het hierop en zegt dit tot de mensen die nu tot Gods huis behoren, en dat zijn niet allemaal geen Joden, er zitten ook Grieken bij, er zitten mensen van, ik zal het met de woorden van openbaring zeggen, mensen en een volk van allerlei geslachten, naties en talen. Dus Petrus geeft meteen aan dat wat jouw afkomst ook mogen zijn, of dat je nu een Jood of een heiden bent, je behoort nu tot dat nieuwe volk van God, dat nieuwe geestelijke ras. Daarin speelt afkomst geen rol meer. Daarin speelt sociale klasse geen rol meer. Of dat je een slaaf of een vrije bent, maakt allemaal niet uit. We vormen samen een nieuw geestelijk ras. Een uitverkoren geslacht. Wij zijn hier met de nauwste band verbonden die er is. En het is goed dat we dat leren beseffen. Want de eerste christenen, zij beseften dat heel bijzonder. Daarom werden ze in hun cultuur, of beter gezegd, werden ze in het Romeinse Rijk ook als mensenhaters beschouwd, de eerste christenen. Weet je waarom? Omdat ze de banden doorknipten. Ze knipten de banden door met het Romeinse Rijk. Hè? Ze herkenden niet dat al de voorspoed en de zegen te danken was aan Rome. Zij, dat is van onze God. Dat is van onze Heer. Aan hem hebben we dat te danken. Ze knipten de banden door met tradities en gebruiken, dingen die zeg maar belangrijk waren in de wereld waarin ze leefden. Hè? Als het dan gaat om bijvoorbeeld ontspanning en plezier en vertier, de amfitheaters waren in die tijd zeg maar de centrum waar mensen naartoe gingen om grote spektakels te zien, om gevechten te zien tussen gladiatoren, om paardenraces te zien. En dat waren ja, nogal afgeestelijke tafereelen. Gingen daar nogal dikwijls heel bloederig aan toe. Christenen namen daar radicaal afstand van. En die zelfs, als dat zo belangrijk was in hun cultuur, en dat ze zomaar de banden niet knipten, ook naar hun familie toe. Ze kozen radicaal voor hun broers en hun zusters. Ze braken met de goden die vereerd werden, zowel in de cultuur, maar ook in hun familie. Ze braken met al die dingen. En ze werden als vijanden beschouwd. Ook van het Romeinse Rijk, juist omwille van die dingen. Maar ze beschouwden zichzelf als een door God uitverkoren slacht. En dat bracht grote gevolgen met zich mee. Ze zagen zich echt als een nieuw geestelijk ras. En doordat ze daar zo kordaat in waren, dat heeft er eigenlijk ook bijgedragen dat het christendom zo snel is gegroeid. Want niettegenstaande dat ze zo'n radicale houding innamen, zagen de mensen langs de andere kant, rondom hen, christenen waren zeer geheerd in het Romeinse Rijk, langs de andere kant, omdat het zo'n trouwe werkers waren. Ik kon er je portemonnee aan heden. Ze waren eerlijk, ze waren oprecht. En dat haalde de overhand. Het getuigenis dat ze hadden, dat ze integer waren, betrouwbaar waren, trouw waren, die zaken houden de bovenhand. En dat is de redding geweest uiteindelijk, of beter gezegd, de reden geweest waarom het christendom in de begintijd zo succesvol was. Dus een uitverkoren geslacht. Het tweede wat we vinden, is dat Petrus hen een koninkrijk van priesters noemt, en een heilige natie. En dat komt natuurlijk uit Exodus hoofdstuk 19. Ik wil even naar u naar toebladeren, Exodus hoofdstuk 19. Exodus hoofdstuk 19, en dat lezen we in vers 4. Dus we bevinden ons hier op het moment dat God zijn volk heeft uitgeleid uit Egypte, maar hij heeft hen nog niet gebracht tot het moment waarop ze in die verbondsrelatie stappen met hem. We zijn er nog voor. En dan lezen we in vers 4 dat de Heere zegt door zijn knecht Mozes: je hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan en dat ik u op arendsvleugelen gedragen en tot mij gebracht. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dus dat zegt de Heer, voordat dat verbond gesloten is, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij, en gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dus wat zien we hier? Dat de Heer nadrukkelijk dit volk apart heeft gezet. Hij heeft hen verlost. Hij wil hen claimen als zijn volk. En hoewel hij God is over alle volken, dat zegt hij hier nadrukkelijk, is er één volk uit al die volken dat hij heel specifiek voor hem apart zet. En waarom claimt hij dat volk? Omdat hij dat volk wil maken tot een koninkrijk. In andere woorden, hij zal hen heel specifiek besturen, hij zal hen leiden. En ze zullen een koninkrijk zijn van priesters, wordt gezegd. Met andere woorden, zij zullen heel bijzonder als volk uit de volken God eren en aanbidden. Zij zullen hem dienen. En ze zullen als priesters ook de heerlijkheid van God uitdragen naar andere mensen, naar andere volken. Dat is de bedoeling van priesters. Dat is de middelaarsrol dat ze innemen. Ja? Ze brengen God bij de mensen. Dat is belangrijk om te zien, dat begrijpt, doet dan Peter ook begrijpen wat het voor ons betekent om priesters te zijn. Dus eerst en vooral God dienen, hem eren en aanbidden. Ja? En ten tweede, zijn heerlijkheid, zijn schoonheid, zijn majesteit, zijn grootheid uitdragen te midden van de mensen. Door hun levenshouding, door hun doen en laten. Dat betekent het om een koninkrijk van priesters te zijn. En onder hen wil hij zelf wonen en verlangt hij, als hij te midden van hen verblijft, dat zij zijn zoals hij is. Hij is heilig, hè? Hij is apart, hij is uniek, hij is alleen God. En hij wil dat zijn volk ook die unieke kenmerken van God tentoonspreiden in hun doen en laten, in hun dagelijkse levenswandel. Dat is wat de Heer hier nadrukkelijk zegt. Nu, hoe kostbaar deze roeping van Israël ook was, want ze stemmen daarmee in. We willen zo'n volk zijn, zeggen ze voor uw Heeren. En ze sluiten dat verbond met de Heeren. Maar we weten allemaal dat Israël als Gods uitverkoren volk, als een volk van koningen en priesters, die moesten Gods heerlijkheid uitdragen te midden van de andere volken, die roeping van hen niet trouw gebleven zijn. Ze zijn God afvallig geworden, want ze hebben de levende God laten zitten en ze hebben andere goden gediend. En dat is wat we vinden bij de profeet Hosea, 800 jaar later. Daar komen we straks op terug, nu moet je dat niet gaan zoeken, we gaan daar straks nog aan toekomen, dat zal de volgende keer zijn. Maar dat de Heere, omdat ze ontrouw zijn, en ik ken wel Hosea, wat hij moet doen, in heel die toestand, dat hij moet trouwen met een ontrouwe vrouw, een hoer, zeg maar, dat hij dan kinderen krijgt, hij moet die kinderen een speciale naam geven, en een van die kinderen is Lo-Ami, niet meer mijn volk. Met andere woorden, doordat het volk van God niet trouw is aan die identiteit dat God aan heeft, als een volk van koningen en priesters en andere goden naloopt, en niet meer de levende God te midden van de mensen brengt, maar andere goden aanhangig is en een ontrouw is, zegt God op een gegeven moment: jullie zijn mijn volk niet meer. Er is niks meer aan te zien dat jullie nog mijn volk zijn. God neemt afstand van hen. En dan zien we dat dat er niet daarmee stopt. Alhoewel dat God zegt: jullie zijn niet meer mijn volk, kan hij dit toch niet over zijn hart krijgen. En kondigt hij aan, zelfs door Hosea en ook andere profeten, dat er ooit een dag van herstel komt. En dat is nu juist het wonder. Want kijk maar eens, we gaan nog enkele schriftplaatsen heel kort doornemen. Dat is heel belangrijk om dat te zien. Jesaja hoofdstuk 61. Jesaja hoofdstuk 61. Er zal een dag komen, zegt Jesaja in hoofdstuk 61, dat Gods volk weer allemaal werkelijk priesters zullen zijn. Kijk maar eens in vers 6. Maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God genoemd worden, en gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen. In plaats van uw schande wordt u dubbele vergoeding. En in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel. Zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen. Blijvende vreugde zal hen geworden. want ik de Heere heb het recht lief, enzovoort. In andere woorden, er zal herstel komen, er zal een dag komen dat Gods volk opnieuw een priestervolk is. En het mooie is dat dat priestervolk, die er op een dag weer zal zijn, verder zal rekenen op Israël zelf. De Heere zegt zelfs dat er een dag zal zijn dat de vijanden van Israël deel zullen uitmaken van dat nieuwe herstelde volk. Kijk maar eens in Jesaja hoofdstuk 19 bijvoorbeeld. Vers 23 voor het verband. Ten dien dagen, zegt de Heer, zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Asser. En Asser zal in Egypte komen en Egypte in Asser. Dat waren in die dagen aartsvijanden van elkaar. En Egypte zal naar Asser de Heere dienen. Ten dien dagen zal Israël de derde zijn naast Egypte en Asser. Een zegen in het midden der aarde, omdat de Heere der Heerscharen het gezegend geeft met de woorden: gezegend zijn mijn volk Egypte en het werk mijner handen Asser en mijn erfdeel Israël. Zie wat de Heer hier zegt? Die aartsvijanden van Israël, die ook aartsvijanden zijn ten aanzien van elkaar, zullen op een dag allemaal deel uitmaken van mijn volk. Maar dan moet je met een doorn flapper daar niet, dat is dat woorden dat de profeten hebben gezegd. Hoe kan dat nu? Dan stopt het niet. Kijk maar eens in Jesaja 56. Vers 6. En de vreemdelingen die zich bij de Heere aansloten om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben en om hem tot knechten te zijn, alle die de Sabbat onderhouden zodat zij hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn verbond, hen zal ik brengen naar mijn heilige berg. En ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar. Want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. Zie je dat? Dus wat wordt er hier natuurlijk gezegd? Er wordt hier gesproken in oud-testamentische begrippen. Sabbat houden behoort duidelijk tot het oude verbond. Dus wanneer de profeten die dingen voor zeggen, gebeurt het altijd in de context, in de samenhang van de tijd waarin de mensen toen leefden. De Heere spreekt over de toekomst in de samenhang die de mensen op dat moment kennen. Hij kan dan niet spreken over een nieuw verbond, he? Maar ze weten niet wat een nieuw verbond is. Later zie je dat de profeten spreken dat er een nieuw verbond komt, wat de oude verbond overstijgt. En dan wordt dat beetje voor beetje meer duidelijk. Maar altijd komen die beloften in een verband van het oude verbond. Maar hier zie je dat de Heere zegt dat hij die vreemdelingen zal opnemen op zijn heilige berg. Wat bedoelt hij daarmee? In zijn tegenwoordigheid, in zijn nabijheid. Dus zie je, het zijn die. Je moet die omschrijvingen leren begrijpen in oud-testamentische taal. En dan zie je, amai, inderdaad, de Heere heeft dat voorzegd. Dat er vreemdelingen zal deel gaan uitmaken van zijn volk. Jesaja 66 is de laatste. Inderdaad. Israël zag dat altijd, natuurlijk de volken gingen een ondergeschikte plaats aan en zij gingen altijd Gods volk blijven en de anderen mochten wel genieten van die zegen, maar zij zouden altijd Gods volk zijn. Maar God maakt duidelijk dat wat hij in het begin aan Abraham heeft beloofd, dat hij tot zegen zal zijn voor alle volken, dat betekent uiteindelijk dat die zegeningen die God heeft bereid voor Israël voor alle volken zijn. En dat komt omdat die zegeningen komen door Jezus Christus. En alle volkeren tot Jezus Christus komt. En in hem is er geen onderscheid meer tussen Jood en Heiden. Ja? Begin je dat een klein beetje te zien? Natuurlijk, mensen die dat hier allemaal letterlijk lezen, geloof dat het allemaal letterlijk aan moet gebeuren. En wat we hier allemaal gelezen hebben, geloof dat dat gaat gebeuren in 1000-jarig vrederijk. Voor hen is het 1000-jarig vrederijk een terugkeren naar het oude verbond. Naar een oude tempel, weer slachtoffers brengen. Alles terug zoals onder het oude verbond. Dat is absoluut onlogisch. Hè? Nog niet verbonden is gesloten. Hoe zou God ooit terugkomen en terugkeren naar het oude verbond? Hoe zal er ooit offers teruggeslacht worden als het ware offer gekomen is en het beeld is voorbij gegaan? Dat is wat ik nooit begrepen heb aan heel die redenering. Jammer nooit. Maar voor hen moet het allemaal letterlijk gebeuren. Ze zien niet de eindvervulling in Jezus Christus. En dat is het grote verschil. En daarmee komen ze zo goed overeen met het nu nog Joodse orthodoxe volk, die nog altijd hetzelfde ziet. En alles nog binnen de context ziet van de oude verbond. Terwijl dat de apostelen en Jezus Christus duidelijk maakt van ik ben de eindvervulling. Het gaat allemaal over mij. Het Joodse volk, ja, het oude verbondsvolk, is slechts een schaduwbeeld van Gods ware volk. De tempel is slechts een schaduwbeeld van de ware tempel. Het zijn allemaal schaduwbeelden die vooruitwezen naar de grote realiteit in Jezus Christus. Ja, zo ook hier Jesaja 66. En daar wil ik het mee eindigen. Vers 19 te beginnen. Daar vinden we dit. Jesaja 66 vanaf vers 19. En ik zal onder hen een teken doen. En ik zal uit hen de ontkomenen zenden naar de volken. Naar Tarsis, Pul en Lut, die de boog spannen naar Tubal en Jawan, de verre kustlanden, die de tijding aangaande mij niet hebben gehoord, nog mijn heerlijkheid hebben gezien. Begint er al een belletje te rinkelen? Opdat zij mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen. En ze zullen al uw broeders, worden meteen al broeders genoemd, al uw broeders brengen uit alle volken, als een offer voor de Heere, op paarden en op wagens, op draagstoelen, op muildieren, op snelle kamelen, naar mijn heilige berg. Naar Jeruzalem, zegt de Heere, zoals de Israëlieten het offer en rein vaatwerk naar het huis des Heeren brengen. Dat is trouwens ook wat Paulus spreekt over zijn evangelisatiewerk. In Romeinen hoofdstuk 15, maar daar komen we de volgende keer aan toe. En ook uit hen zal ik er nemen tot priesters, tot levieten, zegt de Heere. Hoe kan dat? Zie je dat dat in oud-testamentische taal is? Hoe kon er ooit een priester en een leviet zijn die niet uit de stam van Levi kwam? Maar nu zegt de Heer, ik ga eruit de volken halen, dat zijn allemaal jullie broeders. En ook zij zullen tot priesters worden. Vers 22, want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die ik maken zal voor mijn aangezicht, zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heeren, zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. En het zal geschieden, van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen, om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Heer. Ze zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen die van mij afvallig geworden zijn, want hun worm zal niet sterven en het vuur zal niet uitdoven, en ze zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen. Dat is hetgeen dat Johannes weer oplicht ook, als hij spreekt over nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar als volk gezien wordt die de aarde vervult, en daarbuiten, net zoals dat er in de tempel niets onreins mocht binnenkomen, zal er in de nieuwe hemel en nieuwe aarde niets onreins binnenkomen. Alles wat niet onrein is, komt buiten terecht, net zoals al het onreine buiten Jeruzalem terecht kwam op de vuilnisbelt, met alle respect gesproken. De dal Ben Hinnom, waar de worm niet sterft en de rook en het vuur nooit uitgaat. Op de vuilnisbelt was er altijd vuur. En waren er altijd dingen waar de wormen in zaten. Dat is een verwijzing naar ja, wat onbruikbaar onrein zal wegzien. Maar zie je hoe dat hier gezegd wordt, om positief te eindigen, dat uit alle volkeren mensen zullen gebracht worden naar Jeruzalem, naar de heilige stad van God. En dat die mensen ook als priesters, als levieten zullen dienst doen en Gods tegenwoordigheid. Dus je ziet dat God al aan heeft door zijn profeten onder het oude verbond, dat wat zal komen, alles overstijgt wat dat vroeger gekend was. En het wordt wel in oud-testamentische begrippen, en onder het oude verbond, vertaald, maar het strijkt veel verder dan het oude verbond ooit maar kon gaan spreken. Want het oude verbond waren priesters alleen in de stam van hier. En hier zegt de Heer, ik zal uit alle volken halen. En daar hebben de apostelen heel duidelijk gezien, en Jezus heeft hen daarin onderwezen, om aan te tonen dat wat God in hen aan het doen was, toen hij hen riep, dat dit leeds voor lang in de schriften was aangekomen. Maar op dat moment een geheim.
En sprak de profetieën in dat volk, maar aan dat proefde hij niet dat het.
Hoe dat dan mogelijk kon zijn, dan kon hij die sleutel kon hij niet vatten. Ja. Omdat er vat mij Christus nodig. Ja. En dat begrepen ze dus niet. Onder de oude verbond was het onmogelijk dat iemand priester ging worden. Onmogelijk. Uit een andere stam.
Het eerste verhaal vanaf dat Jezus tot en met dan kruist vanaf Golgotha tot hij dus mensen uit de vreemde volken tot priester daar niet maken.
Ja, dus we zien hier, we zijn mijn heerlijkheid niet gezien, zegt de Heer, maar ik ga ze het laten verkondigen, in andere woorden. We hebben ook de heerlijkheid van Jezus niet gezien op aarde, maar het is ons verkondigd geweest door mensen die de Heer daarvoor heeft uitgestuurd onder de volken. En dat is het beeld dat je krijgt. Het is de evangelieverkondiging die dat tot stand brengt. Weliswaar in oud-testamentische taal. Maar ik krijg verstout, zie ik allemaal. Hij hoop het uit begint te zien.
Dus dan weet ik dat je het handig vindt.
En dat.
Ik heb zo'n woordfunctie van de evangelie gezien.
Wat is die?
Dat is nu nog altijd een breedfunctie van de evangelie. Ik heb een voorgaande gehoord van de christen gebruik van Peter en van mij. En nu is die verstandigheid dat het water worden is.
Hoe bedoel je wat hij nu beeld en nu kreeg van de wereld? Of hoe wil je het zeggen, Anita?
Voor het gaan van evangelie is nu de werkstellingen dat het allemaal te midden nemen in de aarde komt.
De vooruitgang van het evangelie moet ervoor zorgen inderdaad dat er meer en meer mensen toegevoegd worden aan dat huis van God. In sommige gevallen kan het ertoe leiden dat een hele natie veranderd wordt en een christelijke natie wordt. Dat kan. Maar dat is niet altijd zo. Want tegelijkertijd zijn er delen waar dat christendom enorme vooruitgang maakt, bijvoorbeeld in Afrika, in de Aziatische landen, noem maar op. Hier in het Westen zitten we een geweldige achteruitgang. En door de geschiedenis heen heb je een beetje die golfbewegingen. Ja? Maar uiteindelijk is het evangelie nog altijd, het christendom nog altijd de snelst groeiende godsdienst ter wereld. Altijd nummer 1. Met lengteverschil. Dus het evangelie wint zijn voortgang. Maar het is met, ja, met golfbewegingen.
Ja. Dan wordt er ook jaar geleden aan dat je gaat worden voor de toekomst of van de weg tot het midden.
Ja, inderdaad, we zitten dan midden.
Dat begon vanaf 700.
We begonnen vanaf Kruis van Golgotha, zo mag je het wel zeggen.
Dat moet ik zien.
Maar ik weet het. Tuurlijk, daarin net hetzelfde. Dus om te begrijpen wat er met die visioenen en die beelden bedoeld wordt, moet je terug naar het Oude Testament. En vanuit het Oude Testament vertrekkende, keer je terug. Net wat we nu doen. Net dezelfde manier van uitleg. Je legt de schrift met de schrift uit. Dat is de meest natuurlijke manier om de schrift te vertrekken.